Ik ben Thompson Darko en ik praat je in slaap vanavond. Dat is het hele idee. Ik praat over melancholie. Ja, zodat jij je oogjes dicht kan doen, zodat je niet hoeft na te denken. Laat me zeggen, al die overdenkende gedachten die langskomen. Je kan je gewoon concentreren op mijn verhaal, terwijl je langzaam wegzakt. En als je niet in bed ligt, dan is dat natuurlijk ook oké. Als je schoonmaakt of wandelt of fietst of weet ik veel. Net alsof je aan het werk bent. Het is allemaal oké. Voor je gaat slapen. Ja, ik ga iets tegen draad zeggen, denk ik. Dat is dat je vaker negatief moet denken. Dit klinkt natuurlijk tegen draad, omdat, ik weet niet hoe het met jou zit, maar de eerste reactie is bij negatieve gedachtes. Laat me zeggen iets wat je nog moet doen of zo. Dan denk je, oh, dat gaat vast niet lukken. Denk je ook niet denken, want zo roep je het op jezelf af, toch? Nou, die goede oude Grieken en later Romeinen, en dan heb ik het over de Stoïcijnen, die dachten daar heel anders over. Die geloofden daar niet zo in met positief en negatief denken, dat je dat dan, laat me zeggen, op jezelf afroept. Die zagen juist negatief denken als iets heel positiefs. Dat ga ik je zo uitleggen. Eerst ga ik even vertellen hoe ik zelf functioneer in mijn hoofd, als je dat oké vindt. Voor je gaat slapen. Ik heb echt jaren op een callcenter gezeten. Van 2008 tot 2012. School voor journalistiek gedaan, diploma op zak, kredietcrisis. Ik woonde al een tijdje op mezelf. Ja, ik moest iets. Kortom, geld verdienen. Dus ik liep dat uitzendbureau binnen, callcenterbanen. Voor het weet zit je daar 4 jaar. En ik solliciteerde ondertussen wel door, weet je, naar webredactie en journalistiekachtige baantjes. Maar ja, ik was elke keer met 300 anderen aan het solliciteren. En mijn cv was helemaal niet zo spectaculair, sterker nog. Het viel totaal niet op. Ja, dus ja. En als je weinig ervaring meeneemt, dan word je niet uitgenodigd. Dus ik zat toch een beetje noodgedwongen al die mensen te helpen aan die telefoon. En ondertussen begon ik met typen van blogs voor Psycho Killer. Dat was in 2011 al. Dat was een beetje aan het einde van mijn callcenter carrière. Er was een reorganisatie aan de gang in het bedrijf waar ik zat. En reorganisatie, weet je, heel veel mensen raken daarvan in paniek. Ik kan je dit zeggen, reorganisatie biedt ook echt heel veel kansen voor je. Helemaal als je jong bent, maar zelfs als je wat ouder bent. Je moet er niet bang voor zijn. Dat betekent dat er functies verschuiven, vervallen. Dat betekent ook dat er nieuwe functies worden gecreëerd of vrijkomen. En dat zijn de momenten om in een bedrijf verder te komen of om iets anders te gaan doen. En dat zag ik toen ook, reorganisatie. Callcenterfuncties zelf die gingen op de schop. Nou ja, daar was ik allemaal niet zo bang voor. Dan kon je dan opeens senior worden en weet je, dat soort geneuzel. Maar ik dacht, ja, dit is mijn kans om naar de communicatieafdeling te gaan. Dus ik heb een hele goede brief geschreven. Al zeg ik het zelf. Dit was voor mij echt alles of niets. Ik dacht, dit is mijn kans. Ik ken het bedrijf goed. Ik heb er een beetje ervaring in. Eigenlijk niet zo heel veel, maar wel een opleiding in die richting gedaan. Nou ja, please. Het kwam erop neer dat ik na een tweede gesprek, wat echt heel goed ging, voor mijn gevoel, dat ik toch met andere collega's ging praten en die zeiden, ja, je hebt die baan gewoon. Het zal wel heel raar zijn dat je hem niet hebt. En ik kon het gewoon niet toestaan, die gedachte, dat ik die baan zou krijgen. Dus dat is heel krom. Ene kant dacht ik van, oké, dit gesprek, ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen. Ik heb gereageerd op de kritische vragen die kwamen zoals ik wilde reageren. Dit is het maximale wat ik zelf had kunnen geven. Dus wat er ook uitkomt, aan mijn inbreng lag het ditmaal niet. En ik heb ondertussen kan ik zeggen, heel veel sollicitaties gedaan in mijn leven. Sollicitatiegesprekken gaan zeker niet altijd goed. En soms zit de klik er ook niet. Maar dit was echt top 3. Dus ik kon mezelf geruststellen van, dit is alles wat ik gegeven heb. Maar ik kon het niet toestaan bij mezelf, de gedachte dat het zou lukken. Dat ik die baan zou krijgen. En dat na 4 jaar ploeter op dat callcenter, dat er eindelijk bevrijding kwam. En dat ik iets mocht doen wat leek op mijn opleiding. En dan zeggen mensen dat zeiden ze ook dat ik pessimistisch was en bla bla bla. Maar ik dacht, nee, ik ben niet pessimistisch. Het is gewoon hoe mijn hoofd werkt. Ik bereid me voor. Laat ik het zo zeggen, want ik wil hier wel de nuance. Ik zeg niet, ik heb die baan niet. Ik zeg niet, want ik kan het allemaal niet en ik ben een sukkel en ze gunnen me niet. Dat dacht ik allemaal niet. Ik zei meer, ik kan het me gewoon niet echt voorstellen dat ik de baan heb. En daar stopte de gedachte dus ook. Dat was mijn beperking. In ieder geval, de schotten die ik zelf heb gelegd op mijn gedachten. En ja, dan kan je zeggen dat ik een pessimist ben. Het is natuurlijk een vorm van zelfbescherming. Tegelijkertijd, ik praatte mezelf ook niet de put in. Dus ja, ik weet niet, zo functioneer ik gewoon eigenlijk met alles in het leven. Dus ik heb ook vaak weinig voorpret. tijd voor dingen. Dat is dan wel weer jammer. En bij belangrijke zaken, dat ik dus ene kant heel erg hoop dat het lukt, sta ik tegelijkertijd niet toe met de gedachte dat het lukt. Oké? Okay? Nou, dat is hoe ik functioneer. Dus ja, je mag denken wat je wilt denken. Dit is hoe het gaat in mijn breintje. Voor je gaat slapen. Ik wil nu even inzoomen op die gekke oude stoïcijnen. Ik ben zelf enorm, nou laat ik het zo zeggen. Ik was al stoïcijns, grotendeels qua karakter. En toen begon ik te lezen over de stoïcijnse filosofie en het voelde als thuiskomen. Je had 4 filosofische scholen in Griekenland. Ik ga het echt heel kort uitleggen. Je had de filosofische school van het hedonisme. Hedonisme, dat is ook weer vrij modern. Hedonisme is, je bent geboren om te genieten. Dus je enige doel is genot. En alles wat neigt naar pijn, dat voorkom je als hedonist. Want pijn zit genieten in de weg. Oké, okay? Dat is een beetje de samenvatting van hedonisme. Denk nu niet dat hedonisme gaat over jezelf bezatten en heel veel drugs gebruiken en dergelijke. Want bijvoorbeeld door alcohol krijg je een kater van. Of door drugs een, weet ik veel, een dinsdagdip. Dat gaat dus tegen het hedonisme in, want dan kan je niet meer genieten. Dus het is genieten, maar wel met een zekere zin van mate. Oké, okay. 1 filosofische school. Tweede filosofische school die er was, was de school van het cynisme. Nou ja, dat kennen we natuurlijk in ons taalgebruik. Cynische mensen, die verwerpen alles. In hun levensstijl. Ik heb het nu over de filosofische school. Dus je hebt geen materialisme nodig, je hebt geen mensen nodig, je hebt geen regels nodig. Alles wat van invloed is op jouw persoonlijke vrijheid, dat verwerp je. Begrijp je? Dat was de cynische school. Dus eigenlijk komt het heel erg neer op alles verwerpen. Daarom zijn cynische personen ook heel vermoeiend, omdat ze alles verwerpen. Maakt niet uit wat je zegt, het is nooit goed. Heb je de school van het scepticisme. Dus sceptisch, dat kennen we ook nog steeds in ons taalgebruik. Dat scepticisme is interessant, want die gaat ervan uit dat je de waarheid niet kan kennen. De waarheid bestaat niet. En zelfs dat de waarheid niet bestaat, dat zou je weer in twijfel kunnen trekken. De sceptische mensen zijn, nou ja, die stellen altijd vragen bij de waarheid. Interessant, maar ook een beetje vermoeiend. Maar dat is mijn persoonlijke mening. En dan heb je de school van de stoïcijnen, stoïïsme. Het komt hierop neer, zorg dat niets van buiten invloed op je heeft. Op je gemoedsrust of je geluk. Dus het komt heel erg neer op vertrouw jezelf en wat er ook gebeurt, wat je ook overkomt. Weet je, zorg ervoor, nou ja, laat het je niet van de leg brengen, laat me zeggen. En dit lijkt een beetje op hedonisme. Behalve dat de stoïcijnen zeggen, je kan best wel pijn hebben in je leven. Door een chronische ziekte bijvoorbeeld, of weet ik veel, je hart is gebroken. Het is allemaal toegestaan pijn. Het gaat er alleen om de gedachten die je over de pijn hebt. Dat het moet niet je levensgeluk in de weg zitten. En dat is de filosofie van de stoïcijnen. Echt heel kort uitgelegd hoor. Stoïcijnen komen dus heel erg neer op je reactie op gebeurtenissen. En daar moet je jezelf in trainen. Dit gaat niet van nature natuurlijk. Dus als, ik zeg maar wat, iemand snijdt je af, kan je natuurlijk enorm in het verkeer, daar kan je enorm gefrustreerd van worden. Maar het is niet de ander die zorgt dat jij zo gefrustreerd bent. Dat is je eigen reactie op het gedrag van die ander wat je zo frustreert. Je doet het zelf. Je kiest er zelf voor om zo gefrustreerd te zijn omdat iemand je de weg afsnijdt. Dus wat een goede stoïcijn doet als iemand hem de weg afsnijdt, dat is eventjes op de klakson drukken, eventjes een theatraal gebaar met je handen, maar je voelt de frustratie niet. Dus je uit het, maar je laat je niet worden van de leg brengen. Heel belangrijk. Dus het gaat heel erg over het in controle blijven van je emoties. Daarom is de stoïcijnse filosofie ook heel rationeel. Maar dat wil niet zeggen dat stoïcijnen geen gevoelige mensen zijn. Dat zijn ze wel. Ze proberen hun reactie te beheersen. Oké, voor je gaat slapen. Je hebt een aantal bekende stoïcijnen. Marcus Aurelius is er een van. Seneca is een andere. Seneca was een Romein. Een rijke Romein, wat het heel dubbel maakt. Omdat eigenlijk stoïcijnen materialisme afzweren. Maar Seneca had best wel veel materiaal en geld. Laten we zeggen, bezit. Hij was ook raadgever van de knettergekke keizer Nero. Nou, heeft hij uiteindelijk ook met de dood moeten bekopen. Maar goed, misschien moet ik dat verhaal eens een andere keer vertellen. Seneca had een oefening. Echt een typisch stoïcijnse oefening. Stoïcijnen zijn ook van het journalen. Hè? Het opschrijven van je gevoelens. dankbaarheid, dat zou je eventueel aan de stoïcijnen kunnen toeschuiven, al vind ik dankbaarheid tonen best wel weer misschien iets te zoetsappig. Maar het opschrijven van je gedachten en stil te staan wat je hebt, dat is heel stoïcijns. Sorry, ik zit aan de microfoon. Seneca schreef elke ochtend op wat hem die dag kon overkomen. Dus wat er eigenlijk allemaal mis kon gaan. Afspraak met die, nou misschien kom je wel in de file met je paard en wagen. Weet ik veel, verslaap je je? Nou ja, wat zou er nog meer mis kunnen gaan? Diegene komt niet opdagen op de afspraak. Je krijgt niet het antwoord wat je zoekt, whatever. Dus allemaal scenario's wat er mis kon gaan, schreef hij gewoon uit. En het idee is, als het dan die dag misgaat, dan komt het niet als een verrassing, want daar had je al rekening mee gehouden. En als het wel loopt zoals je het liefst hebt, nou, misschien wel een geluk van een meevaller. Snap je? Very interesting dit, hè? Je hebt een stoïcijnse filosoof, we zijn nu hedendaags, die heet William B. Irvine, dat is een Amerikaan. Die heeft een best wel interessant boekje over instapboekje over stoïcisme geschreven. Ik zal het in de show notes zetten. Die heeft een hele goede metafoor hiervoor gevonden. Hij noemt het je emotionele immuunsysteem gezond houden. Het klinkt interessant, hè? Je emotionele immuunsysteem gezond houden. Hoe werkt ons immuunsysteem? Ons immuunsysteem moet eigenlijk ziek worden. Dus je hebt virus nodig. Whatever, griepje. Vervolgens verslaat het immuunsysteem dat virus en dat onthoudt dan hoe het dat virus heeft verslagen. Dus het immuunsysteem moet al lerend weten hoe ze virussen kunnen verslaan. Als je zegt van ik wil een heel gezond kind hebben, dus daarom laat ik mijn kind niet zand opeten, laat ik het niet in de buurt bij andere snotten bellen, dus je houdt het af van iedereen. Ja, dan creëer je dus eigenlijk een heel ongezond kind, omdat het immuunsysteem niks gewend is. En dat kan op latere leeftijd levensbedreigend worden. Bijvoorbeeld met de ziekte de waterpokken, waar je als kind prima kan hebben. Maar als je het op latere leeftijd hebt, dan moet je toch even oppassen als je de waterpokken oploopt. Want dat kan dan fataal worden. Kortom, ons immuunsysteem heeft die negativiteit nodig om sterker te worden. En dat zegt die Irvine, dat is nou typisch stoïcijns, hoe ze ook kijken naar onze gedachtes, onze emoties. Het is heel goed om af en toe gewoon negatief te denken. Dus je visualiseert iets wat je overkomt, wat je niet zou willen. En dat voelt dan best wel echt. Maar je houdt jezelf er zo mee gezond. Dus stel je voor, je hebt een hartstikke leuke geliefde. En dan denk je erover na dat hij misschien op een dag zegt, ik hou niet meer van je. En dat is natuurlijk echt een kutgedachte. Maar je bereidt je wel voor daarop. Als het je overkomt, heeft die negatieve visualisatie, laten we het zo noemen, heeft je toch al een beetje voorbereid hoe het gaat voelen. Het komt dus niet als een verrassing als het je overkomt. En dat is natuurlijk heel stoïcijns. Je moet niet naïef zijn dat dit soort dingen jou niet kunnen overkomen. Dat zeg ik zelf ook altijd. Altijd, ik zeg altijd maar zo, je volgende trauma is dichterbij dan je denkt. Ongeluk, ja, kan je gewoon overkomen. En door die negatieve gedachtes die we af en toe hebben, eigenlijk moet je ze bewust oproepen, bereiden we ons voor op tegenslag. Het houdt ons gezond. Ik heb natuurlijk zelf wel één side note hierbij. En dat is dat sommige mensen, misschien ben jij er wel eentje van, dat negatief denken een negatief spiraal oproept waar je dan niet meer uitkomt, waar je dus dan dagenlang in vast blijft zitten. Dat is ook met sommige mensen die hun gevoelens willen opschrijven. Bij mij helpt het. Mijn gedachtes opschrijven als me iets dwars zit, dat lucht altijd op. Andere mensen die dat doen, die blijven er dan in hangen. Nou ja, als jij natuurlijk zo'n persoon bent waar de pijn alleen maar erger wordt en de gedachtes nemen toe, ja, dan moet je dus deze oefening niet doen. Het moet je wel helpen en dat moet je niet dagenlang van slag maken. Begrijp je? Ik herhaal het nog maar een keer. Je hebt een blootstelling aan negatieve gedachten nodig om gezond te blijven. En ik weet wat je nu denkt, denk ik. Dat is zoiets dat heet the law of attraction. Ja, ik spreek het maar zo raar uit, want ik vind het ook maar een rare law. Dat is het idee dat alles met een reden gebeurt. En niet alleen al dat eigenlijk, als alles met een reden gebeurt, lijkt het al dat het lot vast ligt. Maar dat is niet helemaal het geval wat de law of attraction zegt. De law of attraction zegt niet alles ligt vast, maar je hebt zelf invloed op wat er op je afkomt. Dus positief denken zorgt ervoor dat er positieve dingen in je leven gebeuren. En negatief denken, dat zorgt ervoor dat er negatieve dingen gebeuren. En eigenlijk, als je heel vaak positief denkt en het overkomt je niet, dan is dat je eigen schuld dat je maar nog beter moet manifesteren. Dat is een soort paradox. Ja, ik geloof zelf niet in de law of attraction. En ik ben blij dat de Stoïcijnen dat ook niet geloven. En daar ben ik het helemaal mee eens. De Stoïcijnen, ja, weet je, je gaat minder over je lot dan je denkt. Eigenlijk ga je over heel weinig in het leven. Maar waar je wel over gaat, dat is altijd je reactie op dat wat je overkomt. En die emotionele reactie, daar ben jij de baas van en die kan je trainen. En dat is echt heel Stoïcijns. En dat is waarom ik heel veel dingen voel bij Stoa. Ik wil het nu seksualiseren, maar dat doe ik even niet.
Ja, die gekke Stoïcijnen.
Er is nog een andere oefening van William B. Irvine. Die is ook best wel interessant. Dat is nadenken over de laatste keer. Dit is best boeiend. Hier moet je niet te licht over denken. Sowieso alles wat je doet in je leven. Ik kan er niks aan doen, maar alles wat je doet eens zal het een keer de laatste zijn. En vaak toen het de laatste keer was je er niet bewust van dat dat de laatste keer was. Hè? Denk maar terug aan die woning waar je ooit woonde. Eens was de laatste dag in het bed. Eens was de laatste zoen die je met iemand uitwisselde. Eens was het laatste berichtje dat je met een vriend uitwisselde. Eens was de laatste dag op je stage of op je vorige werk. Whatever. Of op die fiets of met die telefoon. Eens is de laatste keer dat je van iets of iemand of een moment samen bent of gebruik maakt. Begrijp je? En in deze oefening ga je dus bewust nadenken van, hey, het aankomende tripje naar Parijs, aankomend weekend. Misschien is het wel de laatste keer dat ik in Parijs ben. Je weet het niet. En dat geeft weer een andere beleving aan als je daar rondloopt in Parijs. En überhaupt, als je met iemand afspreekt, dat het misschien wel de laatste keer is dat je in een kroeg zit of naar een concertje gaat of met elkaar belt. Ja. Dus denken aan de laatste keer maakt het juist weer wat extra bijzonder. Snap je? Het werkt dus ook positief. Om een vieze woord te gebruiken. Nee hoor, ik heb niks tegen positivisme. Ik heb meer tegen het naïef optimisme. Bij de laatste keer kan je ook veel beter stilstaan van, wat heb ik het toch fijn met deze persoon? Of wat ben ik toch gezegend met dit salaris wat er elke maand maar binnenkomt? Weet je, het nodigt ook weer een soort dankbaarheid uit. Maar dan op een wat, ja, ik zou bijna zeggen op een Thompson Darko manier. Toch wel de vergankelijke manier. Voor je gaat slapen. Ik ga het even heel kort samenvatten. Negatief denken is ook een vorm van je voorbereiden op een negatief scenario. Daar is niks mis mee. Stoïcijnen die zeggen juist, of die moedigen juist aan, denk vaker negatief. Visualiseer het wat meer. Het houdt je emotioneel immuunsysteem gezond. Mijn side note is, als je heel gevoelig bent voor piekeren, en dat een negatieve gedachte zorgt dat je hele dag eigenlijk verpest is omdat je er moeilijk uitkomt. Ja, dan moet je dit dus niet doen. Dan moet je andere strategieën opzoeken om dat negatief denken te beperken. Maar voor degenen die in zekere zin in balans zijn, piek er vaker. Denk vaker negatief. Daar knap je gewoon van op. En ja, mijn eigen hot take hierop is, bereid jezelf gewoon voor dat sommige dingen, ondanks al je positieve manifestaties en je goede intenties, soms toch mislukken. Dat kan. Houd er rekening mee. Maar dat betekent niet dat het je meteen zo diep hoeft te raken. Snap je? Dat is het hoofdargument van die Stoïcijnen. Als je voorbereid bent, kan je er ook wat stabieler door je volgende crisis of trauma heen gaan. In plaats van, dat is de kritiek op mensen die altijd positief zijn, als hun dan iets overkomt, ja, dan vallen ze meteen in een heel, heel, heel zwaar gat, want dit was niet waar ze rekening mee hadden gehouden. En vaak geeft ze ook nog eens zichzelf de schuld. En ja, dat staat het goede leven in de weg. Zoals een hedonist, daar kan je niet van genieten. En de Stoïcijn is er ook niet mee eens. Jezelf de put in praten is nergens voor nodig. Maar we moeten wel realistisch blijven. Handjes boven de tekens. Slaap lekker. Trouwens, voordat je in slaap valt, ik heb die baan gekregen. Slaap lekker.